De schriftlezing van morgen is Handelingen 2, vers 1 tot en met 13.
En als de dagen van het Pinksterfeest vervuld werden, waren ze alle eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich al en verwonderen zich, zeggende tot elkaar: ziet, zijn deze allen die daar spreken niet Galileërs? En hoe horen wij hen en eigenlijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Medes en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijns.
De tekst voor de prediking, gemeente, is Handelingen 2, vers 4. Handelingen 2, vers 4, daar luidt Gods woord in onze tekst. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen 2, vers 4, gemeente, wordt vanmorgen verkondigd onder het thema allen tegenover de rest. Allen tegenover de rest. We letten op twee gedachten, twee lijnen die de tekst ons vanmorgen aanreikt. Allen werden vervuld door de Heilige Geest en allen spreken door de Geest. Allen werden vervuld door de Heilige Geest, met de Heilige Geest en allen spreken door de Heilige Geest. Het is vandaag oogsttijd voor Gods kerk en voor Gods kinderen. De oogst wordt binnengehaald. Niet alleen door de hemel wordt er geoogst. We zien dat in Handelingen 2 en vanavond in de prediking zal het in het bijzonder daar ook de aandacht voor worden gevraagd. Als Lucas, geleid door de Heilige Geest, er ons op wijst in vers 1 dat de dagen van het Pinksterfeest, het oogstfeest, vervuld werden. De Heere oogst op dit moment. Op een machtige wijze, hij stuurt zijn geest uit en haalt de oogst binnen. In het midden van de gemeente, maar ook daarbuiten. Het is ook oogsttijd voor Gods kerk en voor Gods kinderen. Ook zij mogen oogsten. De achterliggende maanden, heren, gemeente bepaalde de prediking ons heel nadrukkelijk uit bij. Hoe in de dagen van kerst de Heer ons erop wees dat Christus onder ons kwam wonen. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Hij wandelde onder de mens. Er was aan te raken. Met hem kon men spreken, luisteren en kon hem zien, ontmoeten. De dagen rondom Goede Vrijdag en Pasen stond het in de prediking heel nadrukkelijk stil bij het machtige werk God voor ons. Hij gaf zijn Zoon voor ons. De woorden van Paulus in Romeinen 5, dat God zijn liefde daarin heeft gedemonstreerd, getoond, bewezen, dat hij Christus heeft overgegeven in de handen van zondaren voor ons. Niet zo lang geleden, gemeente, staarden we aan de hand van Lucas 24 de Heere Jezus na, opgenomen boven ons. plaats te nemen aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En vanaf dat moment ook daadwerkelijk te doen wat hij bij zijn afscheid al zei tegen zijn discipelen. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het Lam regeert. Niet alleen over deze wereld, hij volvoert zijn raad en hij leidt alles naar zijn toekomst toe. Het is ook het Lam dat op dit moment plaats maakt, plaats bereidt in het huis van zijn Vader met vele woningen. Jezus Christus boven ons. Pinksteren bepaalt ons heel nadrukkelijk bij Christus in ons. Hoe zouden wij de zoen- en kruisverdienst, het werk van de zaligmaker, persoonlijk kunnen genieten als niet Gods geest en in een bijzondere geest van Christus zijn werk toepast in ons hart en leven? Is er niet de zaligmaker zelf die dat al heeft aangekondigd in de aanloop naar zijn afscheid te midden van zijn discipelen, dat hij zal worden weggenomen, maar dat het nut zou zijn dat hij op zou genomen worden in de hemel om dat plaats te maken voor de trooster? Het werk van de Heilige Geest omschreef de Heer Jezus met de woorden, die zal het uit het mijne nemen, uit Christus nemen en u verkondigen, die zal mij verheerlijken. Het is de Geest van Christus, die Christus dient. De grote hoge priester, ambtelijk arbeidend in het heiligdom bij zijn Vader, beveelt hij zijn geest. En het is ook in lijn met de wil van de Heilige Geest, om alles wat Christus heeft meegenomen, de hemelse heerlijkheid in, maar ook alles waartoe Christus toegang heeft in de hemelse heerlijkheid, het werk van zijn Vader, toe te passen in het leven van zondaren. En daarin ook zijn kerk en kinderen te vertroosten. Christus Jezus in ons. Duidelijker en heerlijker kan het Pinksterfeest niet worden neergezet. In ons. Het is Handelingen 2, waar de pen van Lucas langzaam maar zeker ook dat gaat beschrijven. Hoe de Heilige Geest intrek neemt in het hart en in het leven van zijn kerk. Allerlei beelden en met tekenen gaat de komst van de Heilige Geest gepaard. In het bijzonder ook het beeld van het vuur. Het is Lucas die daar niet alleen de aandacht voor vraagt, maar tegelijkertijd wanneer hij dat zegt, ook in vers 3, laten we maar even kijken. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. Ook daarin direct de Bijbelse herinnering oproept. Het werk van de Heilige Geest. Hoe vaak wordt dat niet omschreven in de schrift, in het Oude Testament, de Bijbel van die dagen, met het vuur. Vuur dat ook tegelijkertijd de tegenwoordigheid van God symboliseert. Denk alleen maar jongelui, ik moest er net nog aan denken tijdens de lezing van de wet, aan dat machtige gebeuren op het gebergte Sinaï, hoe God zijn komst gepaard laat gaan met vuur, bliksem, donder. Daarin ook duidelijk maakt dat met deze God niet te spotten valt. Hij is heilig, imponerend. Met als gevolg dat het volk ook terugdeinst. En hoe dichter de Heer bij het volk wil komen, hoe verder het volk afstand neemt van deze God. Maar hier in Handelingen 2 is het niet het vuur dat afstand schept. Het is het vuur dat duidelijk maakt dat er verbinding is. Tussen een heilig God en een onheilige mens. Hier schrikt het vuur niet af, maar prikkelt het juist de nieuwsgierigheid. Hier is het vuur niet verterend, maar louterend. Het maakt plaats voor de vervulling met de Heilige Geest. De harten en de levens van deze mensen op wie de Heilige Geest rust en waaraan het ook te zien is, omdat die verdeelde tongen als van vuur rusten op hun hoofd, ze worden in beslag genomen, dienstbaar gemaakt om de grote daden van God te gaan verkondigen te midden van de verschillende volkeren. Het is de Heilige Geest die intrek neemt in hun hart en daarin ook duidelijk maakt dat hij vanaf dit moment hun leven ook als een instrument in zijn hand gebruikt om het woord van God verder te brengen de wereld in. Het is de Heilige Geest die daarin ook duidelijk maakt dat hij hun lippen heiligt. Zoals in het Oude Testament, Jesaja dat opeens ook ondervond. Hij werd door de Heere geroepen, Jesaja 6 wordt dat beschreven. Met die stem die klonk vanuit Gods heiligdom. En Jesaja die zich aanbood, Heere, zend mij dan heen. Maar voordat hij de woorden van God mocht spreken, was daar ook die engel die vurige kolen nam van het altaar in het hemelse heiligdom en de lippen van Jesaja aanroerde. Duidelijk te maken dat hij vanaf dat moment ook geheiligd en gereinigd was. Hij riep het uit, wee mij, ik ben onrein van lippen, maar het was de geest van God. Het was de drie-enige God die op dat moment ook ingreep. Het machtige werk, het verzoenende werk van het lam, dat Jesaja nog in de geest van de profetie zag. Het machtige werk van het altaar. Ook wilde toepassen in het leven van deze godsgezant. Hij werd door de Heere in dienst genomen om het woord van God te verkondigen. En daarom moesten zijn lippen ook geheiligd worden met vurige kolen. Zo ook hier op dit moment. Wanneer in Handelingen 2 de Heilige Geest uitgestort wordt in het midden van de gemeente, is het die geest die direct ook mensen in beslag neemt en dienstbaar maakt. Daarin zien we, en ik stip het maar heel even aan, daarin zien we ook iets naar voren komen van het patroon van de Heilige Geest. Hoe hij woont en werkt, niet alleen in het leven hier in Handelingen 2, in het leven van de gemeente in Jeruzalem, maar hoe hij ook woont en werkt in het leven van een kind, een jongere en een oudere. Daar waar de geest gaat werken, maakt hij mensen ook dienstbaar aan zijn werk. Wat de plaats die de Heer je toebedeeld heeft in dit leven, brengt hij ook mensen in aanraking met jou en met u. Wat ook zij zouden horen, de grote daden van God die de Heere verricht heeft in jouw leven of in uw leven. Het is de geest die loutert en heiligt. En dat niet alleen, hij maakt daarin ook plaats voor zichzelf, al louterend en heiligend het hart. En wanneer de Heilige Geest intrek neemt en gaat wonen in het leven van mensen, dan maakt hij daarin ook plaats voor God zelf. Gods geest. Als hij zalig maakt, het gaat arbeiden in het leven van mensen. Blijft nooit alleen aan het werk. Maar werkt namens de drie enige God en neemt het werk van de Vader en de Zoon mee in het leven van een zondaar. Hoe verschillend is daarin ook het werk van de Heilige Geest. Wanneer hij alleen gaat werken, dan kan hij rusten voor een tijd op mensen. Denk aan Saul, op wie de Geest van God rust. En zal geen profeteren. Denk aan andere mensen die in het Oude of in het Nieuwe Testament aangeraakt werden door de Heilige Geest. Maar het bleef alleen maar bij een aanraking. Voor een periode. Maar wanneer de Heilige Geest het hart vervult en het leven herschept tot een woning voor de Geest en daarin voor God. Daar is het werk van de Heilige Geest niet alleen blijvend. Maar werkt de Heilige Geest ook het werk van de Vader en de Zoon uit. Het leven van mens. Dat is dat machtige gemeente. Gods geest werkt als hij gaat werken. Nooit alleen. Maar werkt altijd samen met de Vader en met de Zoon. Dat staat het werk van de Heilige Geest daarin ook in schril contrast. Met zoveel andere geesten die ook werkzaam zijn. Tot in de gemeente toe. Mag ik het zomaar even tegenover elkaar plaatsen, gemeente. Dat is het werk van de Heilige Geest zo heel anders dan de geesten die wij zo graag in ons leven ondervinden. Waarmee wij wat kunnen worden. Geest die bijvoorbeeld hoogmoed schept. Hoe anders werkt de Heilige Geest? Hij verbreekt het hart. Werpt de trots omver. Veilt het egoïsme. Schept in het hart de vraag naar God. Plaats te maken voor de Heere maakt hij eerst het hart leeg van alles wat voor God niet kan bestaan. Hij ontdekt ook aan het werk van ons dat zich verheft tegen God. Laatste tegenover het werk van God. Dat alles wat van ons is wegwerpt. Om ons daarin te behouden. Hoe anders is het werk van de Heilige Geest. Tegen ons rusten op kracht en macht. En denken in getallen en in aantallen. is het de Heilige Geest die juist ook gaat leren, niet alleen persoonlijk, maar ook hier in Handelingen 2, dat hij niet door kracht, nog door geweld werkt, maar dat hij in alle rust en stilte woont en werkt. Hier in Handelingen 2 gaat zijn komst gepaard met zoveel tekenen. Maar in de dagen na Handelingen 2 klinkt die vraag, wat moeten wij doen, mannen en broeders, om zalig te worden, niet alleen op het tempelplein, maar ook in verschillende woningen in Jeruzalem. Het is de Geest die hier met kracht zijn werk laat zien en die op dezelfde wijze in alle stilte het hart van Lydia opent, zodat ze acht slaat op het woord van de Heer. God denkt niet in getallen. De Heer weegt levens en waardeert het leven dus heel anders. Het werk van de Heilige Geest, gemeente, vervult niet alleen harten. Van God, van het werk van de zaligmaker. Het werk van de Heilige Geest laat tegelijkertijd ook zien hoe leeg een hart is wanneer het leeft zonder God. En zonder Christus. Het slaat de bodem onder mijn leven weg. Laat zien dat het een zandgrond is waarop ik dacht te kunnen bouwen en te kunnen rusten in dit leven en misschien met het oog op de eeuwigheid. En het leert ook aan de hand van de schrift dat alles wat van God is buiten mijzelf ligt. En buiten mezelf blijft liggen. En dat laatste is misschien nog wel een moeilijkere les dan het eerst. Leven lang te moeten leren dat alles buiten jezelf ligt. In God. Maar hier in Handelingen 2 is het de Heilige Geest die niet alleen laat zien dat hij woont en werkt in het leven van mensen afzonderlijk. En heel nadrukkelijk zegt Lucas dat ook. En ik kijk toch nog even met u naar de tekst in vers 4. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Allemaal. Heel die gemeente. Het is Lucas die daarmee duidelijk wil maken dat de Heilige Geest niemand over het oog zag. Over het hoofd zag. Integendeel. Heel die gemeente die bijeenvergaderd was en die zoals we vorige week zondag hoorden in de prediking van dominee Versluis eendrachtiglijk bijeenkwam in het gewed. Zo worden ook allemaal, van de jongste tot de oudst, van de kleinste tot de grootst, en hoe ze ook voor de rest staan in het leven, vervuld met diezelfde geest. Of het nu een Petrus is, die misschien met schaamte nog steeds ergens achteraan staat, maar zometeen naar voren wordt geduwd, gedreven door de Heilige Geest en het woord gaat nemen, om de grote daden van God die om hem heen verkondigd te worden ook in bescherming te nemen en te verdedigen tegen de spot die klinkt als reactie op wat mensen zien en horen. Of dat het nou die jonge Thomas was, die vervuld van vrees, kampend met zoveel ongeloof. Het niet kon geloven dat de zaligmaker was opgestaan uit de dood en dat hij dood en graf verslagen achter zich had laten liggen. En pas zichzelf ervan wilde overtuigen wanneer hij Jezus had gezien en gevoeld. Of dat het nu Maria, de moeder van de Heer Jezus is, die tijdens haar leven zo vaak worstelde met onbegrip en de gang die haar zo maakte door het leven niet kon begrijpen. Of dat het nu andere discipelen waren die onderweg naar het kruis van Golgotha met elkaar in discussie waren geweest over welke plaats ze mochten innemen aan de ministertafel, maar tot hun verbijstering erachter kwamen dat hun zaligmaker in Jeruzalem niet werd binnengehaald als een vorst en werd gekroond als een koning, maar die gang van vernedering moest maken en gekruisigd werd. Allen werden vervuld met de Heilige Geest. Volheid van het werk van de Heilige Geest klinkt door in het woordje allen. Het reikt niet alleen van de eerste tot de laatste. Het overstijgt ook alle verschillen tussen deze mensen. Allen worden vervuld met dezelfde geest. Ze spreken ook allen door dezelfde geest. En al waait dat dan ook uit in verschillende talen, zodat de mensen om hen heen met verbazing staan te luisteren. Er hoeft geen tolk aan te pas te komen. Er hoeft geen man tussen te staan om de woorden door te kunnen geven. Nee, ze horen in hun eigen taal de grote daden van God verkondigd worden. Het is diezelfde ene geest die in allen werkt. Hoe veelkleurig is het werk van de Heilige Geest en hoe machtig is zijn wijsheid. Allen vervuld. met de Heilige Geest. Alle dat maakt ook duidelijk dat de hemel wil dat er niemand achterblijft van die gemeente in Jeruzalem, maar dat ze alle betrokken worden bij het verkondigen van de grote daden van God. Achter de persoon en het werk van de Heilige Geest, wat hierop begint te lichten in Handelingen 2, staat het woord van Jezus geschreven, dat hij als een herder, hoewel de schapen en de kudde geslagen, werd aan één werden geslagen, als die grote herder en schapen en weer allemaal één voor één heeft opgezocht, bijeen vergaderd heeft rondom dezelfde voerbak en hen verbonden heeft in het gebed om hen zo ook te binden aan de hemel, hoe machtig het werk van de Heilige Geest die samenvalt met de herderlijke zorg van de zaligmaker, klinkt door in het woordje allen. Niemand uitgezonderd, wil Lucas zeggen. Allen vervuld met de Heilige Geest. En toch, gemeente, als we dat woordje allen wat meer onder de vergrootglas nemen vanmorgen, ook in het licht van de schrift, zijn er een aantal dingen die opvallen. Verschillende bijbelgeleerden hebben in de loop van de tijd ook aandacht gevraagd voor dat kleine woordje allen. Daar is nogal wat mee aan de hand in de schrift. Alleen al wanneer je dat woord gaat tellen, en ik bespaar u allerlei aantallen in de verschillende bijbelboeken, maar neem van mij aan dat het woord allen in het Nieuwe Testament alleen al 1250 keer voorkomt, dan zou je kunnen zeggen, zonder dat je voor de rest daar nog wat conclusies aan gaat verbinden, het is dus typisch een woord dat hoort in het Nieuwe Testament. Het valt ook op. Het Nieuwe Testament ligt naast andere geschriften in deze tijd, de voor of daarna. Dan is het dus een van die grondpatronen die door het hele Nieuwe Testament is verweven. Allen. Dat geldt trouwens niet alleen voor het Nieuwe Testament. Als u met mij kijkt naar het Oude Testament, dan doe dat maar eens op een verloren moment. En je zou een concordantie bij de hand nemen of een zoekprogramma op de computer opstarten. En je typt dat woordje allen, dan komt dat ook honderden keren voor in het Oude Testament. Het is dus niet typisch iets alleen wat hoort in het Nieuwe Testament allen, wat dus ook duidelijk wordt in het Oude Testament, en dan mogen we vanmorgen al de eerste lijn gaan trekken. Het hoort dus ook bij het patroon van Gods Koninkrijk in het Oude en in het Nieuwe Testament allen. En dat niet alleen, het komt ook op belangrijke momenten heel sterk weer naar voren. Ik denk zomaar even willekeurig aan een paar momenten in het Nieuwe Testament, op dat God zal zijn alles en in allen. Die machtige hoofdstuk in Colossense 1 en 2, waar Paulus geleid door de Heilige Geest de volkomenheid, de algenoegzaamheid van het werk van Christus uitschildert, keer op keer valt daar het woordje allen. Zo ook in andere brieven, vooral op die momenten wanneer een bijbelschrijver geleid door de Heilige Geest het werk van God centraal stelt in het Oude of in het Nieuwe Testament, dan doet hij dat met die veelomvattende woorden allen. Allemaal. Je hoort in dat woordje allen allereerst de volheid van Gods genadewerk doorklinken. Het gaat niet om sommigen, om weinigen, om enkele. Eén uit de geslacht, twee uit de stad. Nee, allen. De Heere vergeten geen één. Laat ook niemand alleen staan. Het is gewoon ondenkbaar dat in Handelingen 219 mensen vervuld werden met de Heilige Geest en dat er één een beetje verslagen en verdrietig om zich heen staat te kijken wat gebeurt. Heel de gemeente, met uitzondering van mij, is vervuld met de Heilige Geest en spreekt de grote daden van God. En ik blijf hier leeg. Leeg van God en van de Heilige Geest staan. Nee, allen. Waarom heeft de schrift, of ik moet het eigenlijk scherper en duidelijker zeggen, gemeente, waarom heeft God nou een voorkeur voor dat woordje allen? Waarom hoort het niet bij God, hoewel wij zo vaak over hem denken en spreken, dat hij zo vaak kiest voor het woordje sommigen, een enkeling, eentje, een paar? Maar dat als we dat woordje alle laten oplichten in het geheel van de schrift, je eigenlijk één constante lijn ziet lopen vanaf Genesis tot en met Openbaring. Allen, heel het volk, heel de gemeente. Allen. Maar als we letten, gemeente, op de manier waarop de Heer dat woord gebruikt in het omschrijven van zijn werk of zichzelf, dan klinkt daar in het koninklijke werk van God in door. De Heer is met eerbied gesproken geen zetbaas die gezet is over een paar mensen en daar de leiding heeft binnen het grote bedrijf wat hij mag dienen. Maar de Heer is de God van de ganse aardbodem, die in het uitwerken van zijn werk en in het toepassen van zijn werk aan mens niet alleen oog heeft voor het persoonlijke, zoals we dat zo meteen zullen zien in het tweede deel van het vers, maar in de eerste plaats toewerkt op het uitbreiden van zijn koninkrijk, het gestalte geven aan zijn koninklijke heerschappij in de hemel en op de aard. En daarom in het Oude Testament voortdurend het hele volk Israël op het oog heeft en wil dat allen hem dienen. En in het Nieuwe Testament, wanneer door het machtige werk van de Heilige Geest die muur wordt afgebroken tussen Jood en Heiden, dat woordje allen meteen ook laat doorklinken in deze wereld. Vergaar het uit alle talen en uit alle tongen en uit alle naties. Verzamelt de Heer zich een gemeente dat geroepen is door hem om de deugden van God te verkondigen. Allemaal in zijn dienst. En allemaal om hem te verkondigen. Allen werden vervuld met de Heilige Geest. Ik hou dit vanmorgen maar als een spiegel voor u en voor mezelf voor, gemeente. In de eerste plaats, maar even heel persoonlijk. Denkt u samen met mij zo over God? En moeten we dan niet belijden vanmorgen, heren? Wat hebben wij maar een beperkt beeld van u? Wat denken we zo vaak karig van u? Wat zijn we al blij als er misschien eens een keer eentje tot bekering komt? Een enkeling. We zijn dan ook zo vaak tevreden. Maar God wil dat allen tot bekering komen. Allemaal. Tweede lijn die ik maar trek, gemeente, beantwoord onze gemeente aan de gemeente in Jeruzalem. En met het stellen van die vraag geef ik denk ik al het antwoord. Kunnen we dat nou ook zeggen van de Bethelgemeente? Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En kijkt u dan alstublieft eerst even naar uzelf. En als u naar een ander kijkt en u bent op uw plaats voor God, dan zult u waarschijnlijk zeggen, Heer, ik kan het wel van alle anderen geloven. Maar voor mezelf zal het alleen maar een groot wonder zijn als ik bij die allen behoor. Toch? Of ben je nog vervuld met je eigen geest? Sta jij boven de rest? Heb je het zo goed met jezelf getroffen? Dat je in de achterliggende week niet eens gebeden hebt voor het heil van heel de gemeente. Dat je de binnenkamer zo alleen maar met je eigen nood bezig was. Je eigen nood. Maar is het niet kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest, wanneer die gaat werken in het leven van een zondaar, dat als eerste de gunning voor een ander wordt geroepen, wakker geroepen in het hart en wordt geboren in de ziel. En dat pas daarna die worsteling plaatsvindt, Heere, geeft dat het nu ook voor mij mag zijn. die gebroken wordt door de Heilige Geest, die komt onder de rest te staan. En gelooft het voor allemaal. En gunt het een ieder. Maar worstelt met God in de binnenkamer of hij ook zelf persoonlijk mag delen in het werk van de zaligmaker. Allen vervuld. Er is nog iets, gemeente, wat opvalt juist in dat woordje allen. Lucas plaatst daardoor allen tegenover de rest. En dat is meer dan alleen maar de Heilige Geest een scheurtrek daar in Jeruzalem. Dwars door die gemeenschap die daar samen is gestroomd tot dat tempelplein. Al die verschillende mensen uit allerlei verschillende volkeren. Ze horen in hun eigen taal de grote daden van God verkondigd worden. Het raakt niet alleen hun gemoed. Sommigen worden ook geraakt in hun hart. Zoals Petrus dat straks ook zal merken. Als hij amen zegt op zijn prediking. Die vraag opkunt vanuit die scharen. Wat moeten wij dan doen, mannen, broeders, om zalig te worden? Maar het is wel allen tegenover. Dat is ook een van de gevolgen van het machtige Pinksterfeest. Daar waar de Heilige Geest gaat werken in het leven van de gemeente in Jeruzalem en al deze die bijeen vergaderd waren in het gebed en eendrachtiglijk de genadetroon bestormden om de belofte verlegen, ook om de vervulling van de belofte die de zaligmaker had achtergelaten, vlak voor zijn heengaan. Als die belofte dan wordt vervuld en als de Heilige Geest dan gaat werken en als alle harten worden vervuld, dan is het God die direct deze gemeente apart plaatst. Stelt tegenover. Het wordt ook direct hoorbaar en zichtbaar. En dat was ook een van de laatste woorden vanmorgen in de schriftlezing. In die reactie die klinkt op dat tempelplein. Dat spotten, zijn ze niet dronken geworden. Tegenover de rest. Allen vervuld met de Heilige Geest. Maar wat zegt de rest? En wat doet de rest? En voegt de rest zich ook bij deze allen? Of draait de rest zijn rug om? Een keer lachen te spotten, of misschien wel onverschillig of verward, terug naar huis, maar dan wel zonder God en zonder de Heilige Geest. Daarin wordt een patroon zichtbaar, gemeente die steeds scherper wordt in het Nieuwe Testament. Daar waar de Heilige Geest de gemeente verzamelt rondom het woord van de gekruisigde en opgestane Christus en harten vervuld worden met de Heilige Geest, daar plaatst hij de gemeente direct tegenover de rest. Dat is niet omdat mensen zo graag dwars liggen die de Heer Jezus lief hebben en hem al luisterend naar zijn stem zijn woorden willen doen. Maar dat is gegeven aan het werk van de Heilige Geest. Hier zien we gewoon voltrekken wat de zaligmaker zei over de komst van de trooster. Die zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Daar wordt deze gemeente voor gebruikt. Om de rest, de wereld, te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En al is het Petrus die zometeen het woord gaat voeren, hij voert het woord wel namens allen. En namens allen daagt hij de mensen voor Gods troon. En namens allen stelt hij de rest in staat van beschuldiging. En namens allen is hij degene die namens de Heeren ook zegt, die gij gekruisigd hebt. Moeten we niet beleden, gemeente, en al luisteren het ook naar Handelingen 2. Wanneer allen komen te staan tegenover de rest, wat is er zo weinig van dat heerlijke beeld van Christus gemeente overgebleven in onze dagen. Niet om weg te zakken in een stukje godsdienst van ach en wee. Maar mag ik gewoon even wat praktische, concrete lijnen trekken? Heeft u daar nou ook zo last van de geest van mensenvrees? Dat als je ergens binnenkomt in een nieuwe omgeving, of op je werk, of in je opleiding, je worstelt met de vraag, ik moet hier eigenlijk niet te veel opvallen. Stel je voor dat ze merken dat ik christen ben. Wat zullen ze dan zeggen? Dat je misschien daarom wel aanpast in je kleding. Niet bid. Meepraat met de wereld. Je mond houdt over het woord van God en over zijn werk. Ook mensen die God vrezen hebben daar last van. Dat komt omdat hun hart op dat moment niet vol is van de Heilige Geest. Het is gegeven aan het christen zijn. Dat je tegenover de rest staat. Dat betekent niet dat wij de confrontatie hoeven te zoeken. Die komt vanzelf. Wie God dient. Over God spreekt. Bid tot God. God volgt in het dagelijks leven. Krijgt vroeg of laat de rest tegen zich. Al is het alleen maar in die verstikkende opmerking. Je mag best wel geloven. Ik vind het ook inderdaad interessant hoe je denkt. Maar dring het niet aan me op. Is het daarom ook niet in 2018 zo stil geworden? In onze Nederlandse samenleving. We vinden het fijn dat we als gemeente vanmorgen op deze Pinksterdag hier bijeen zijn binnen de muren van dit kerkgebouw. Maar hoort deze wereld nog wel het woord van God buiten de muren van de Bethelkerk? Doet het ons goed wanneer we vanmorgen in de eerste rondgang een gave konden geven voor de zending? Maar zijn we ook blij dat we zelf daar niet toe hoeven te gaan om onze eigen huid te sparen? Maakt het indruk wanneer we horen hoe christenen vervolgd worden in deze wereld? En hun getuigenis soms met hun leven moeten bekopen? En wij houden onze mond wanneer op maandagmorgen aan ons wordt gevraagd, hoe was jouw weekend? We wel kunnen vertellen dat we op zaterdag naar de intratuin zijn geweest, maar verzwijgen we dat we op zondag in de kerk zaten. Allen tegenover de rest. Gemeente, ik zou nog wel even zo door kunnen gaan, maar voelt u niet met mij aan dat het misschien ook in onze gemeente en in ons leven Pinksteren moet worden? Dat onze harten zo leeg zijn van God. Van zijn werk. En in het bijzonder van zijn geest. En dat er daarom ook zo weinig uitstraling is van allen tegenover de rest. Maar mag ik het vanmorgen eens in alle eenvoud zo zeggen, gemeente, dan komt het woord ook gewoon naar mij toe. Dat wij zoveel lijken op de rest. En dat de rest om ons heen niet weet wat allen in het koninkrijk van God ten diepste nog bezielt. Moeten wij niet opnieuw gaan bidden, gemeente, om de komst en om het werk van de Heilige Geest ook in het midden van onze gemeente? Hebben we onszelf daar ook voor over? En wat zal dat allemaal veranderen wanneer de Heilige Geest gaat werken? Wat zullen we dan allemaal prijs moeten geven? Waar we op dit moment misschien wel ons hart aan hebben verbonden. Het kan toch niet zo zijn, gemeente, dat we vanmorgen gezellig samen zijn om stil te staan bij Pinksteren. En dat we na deze dagen weer wegvluchten. In de veiligheid van de rest. Wat is dat er eigenlijk? Spreken door de geest. Kijk u maar even met me mee. Vers 4. Ik wil even het gedeelte nog lezen met uw gemeente. Daar staat, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Begonnen te spreken met andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. Allereerst maar even over dat spreken. In onze vertaling staat twee keer hetzelfde woord. Ze begonnen te spreken zoals de geest hun gaf uit te spreken. Maar Lucas gebruikt twee verschillende woorden en dat doet Lucas heel bewust. Met name dat tweede woord, dat is een merkwaardig woord. Dat is niet zomaar spreken. Zoals je iemand op straat spreekt. Je maakt even een praatje met elkaar. Je komt iemand in de gang tegen op school of op je werk. En je informeert even naar elkaars welzijn en je gaat weer verder. Gewoon heel neutraal en vrijblijvend. Soms beleefdheid, een verplichting. Je voelt je verplicht om even die vraag te stellen. Maar met je gedachten ben je heel ergens anders. En zodra die formaliteit is afgehandeld, ga je weer snel verder. Maar het woord wat Lucas hier gebruikt, dat tweede woord voor spreken, dat betekent duidelijk spreek. Zonder tweeërlei uitleg eraan te kunnen geven. En dat geeft tegelijkertijd ook de richting aan waarin de Heilige Geest deze mensen duwt. Het is de Geest van God die hun geeft te spreken. We zien daarin op een heerlijke wijze ook het zelfstandige werk van de Heilige Geest naar voren komen, zoals de Vader zijn Zoon heeft gegeven en zoals de Zoon zichzelf heeft gegeven. Zo geeft de Heilige Geest aan mensen te spreken. Hij deelt die gaven uit. Het hoort dus ook echt bij hem. Het is een van zijn taken die hij op zich genomen heeft in de onderhandelingen, de stille raad des vredes. Voordat alles zich voltrok en voordat de machtige daden van God ook concreet gestalte kregen in Jeruzalem. Het hoort bij hem. Het is niet de Vader of de Zoon die geeft te spreken, het is de Geest die geeft te spreken. En we zien hier op dit moment ook zoveel heerlijke beloften uit het Oude Testament tot vervulling komen. Daar waar de profeten al zo rijkhalsend naar hebben uitgezien, gedreven door diezelfde Geest en ook in dienst genomen door die Geest. Nu is het de Geest van God die de gave geeft aan allen in de gemeente om te spreken. Niet alleen aan de 12 apostelen die zometeen naar voren worden geschoven. Nee, 120 man, ze worden vervuld met de Heilige Geest. Allen komen te spreken over God en over zijn werk. Hoe heerlijk schittert hier het machtige werk van de Heilige Geest. En je hoort hier ook de triomf in doorklinken. Mag ik het zo zeggen, gemeente vanmorgen, met geëerbied. Maar wat een trots klinkt hierin door. De Geest gaf te spreken. Alsof hij bij wijze van spreken niet langer kon wachten, maar toen het moment daar was, ook in een keer doorbrak om die gaven uit te delen onder de mens. Aangespoord natuurlijk ook door de Vader en de Geest. Hij gaf te spreken, maar hij nam het wel uit, Christus. En deelde het uit. Hij gaf te spreken. Ja, dat wat wij mensen verwoest hebben, de eenheid tussen ons in het onderlinge verkeer, wat je opgetekend vindt in Genesis 11, het is de Heilige Geest die niet de mensen één taal weer opnieuw laat spreken, teruggaat naar het oude. Nee, daar waar de Geest gaat werken, herschept hij. Schept hij iets nieuws en bewaart hij het oude. Hij bewaart de spraak. Hij bewaart ook de talen. Maar hij herschept mensen, stelt ze in dienst van hem en laat hen in die verschillende talen het woord van God verkondigen. Wat is dat machtige gemeente dat de Heilige Geest zo werkt. In de gebrokenheid van ons bestaan, de woestijn die wij hebben aangericht in deze wereld, waardoor mensen niet op een normale manier meer met elkaar kunnen spreken, de Geest van God in staat is om zo laag af te dalen. Dat hij ons mensen niet optilt tot een hoger niveau door die taalbarrière op te heffen. Maar dat hij zo laag afdaalt om midden in de puinhopen van ons leven te gaan staan en daar het woord van God te laten klinken. In die verschillende talen. Typisch het werk van de Heilige Geest. Die zo laat zien dat hij triomfeert over de macht en ook de verwoestende gevolgen van de zonde. Tegelijkertijd in staat is om mensen die ogenschijnlijk onbereikbaar zijn geworden voor elkaar toch samen te binden rondom hetzelfde woord van God, de Geest gaf te spreken. Dat hoort trouwens ook bij het werk van de Heilige Geest, dat mensen gaan spreken. Ja, wat gaan ze spreken? Over God. Niet over zichzelf. Heb jij daar ook zo last van? En dat is mee, jongelui. Ik heb het een keer geprobeerd, maar ik ben op een gegeven moment halverwege de ochtend maar gestopt. Te letten hoe vaak je het woordje ik zegt. In het dagelijks leven. Ik raakte de tel kwijt halverwege de morgen. Kun je ook gewoon in vrome gesprekken hoor. Bijbelstudie. De Geest die spreekt. Laat spreken van God. Dat doet hij op verschillende manieren. Mag ik zo eens wat noemen? Ik denk bijvoorbeeld aan een van die eerste woorden die de Heilige Geest legt in het hart van een zondaar. O God. O God. Mag ik dat zo eens vragen aan u en ook aan mezelf? Wanneer heb je die woorden voor het laatst gesproken? Of heb je die nog nooit gezegd? Gooi je meteen over jezelf. De Geest plaatst ons voor God. Leg de hand op onze mond als het gaat om ons. En opent ons hart. Teer verlangen, een hunkering, dorsten naar God en naar zijn heil. Maar hier in Handelingen 2 is het de gemeente die spreekt. En dat is een andere plaats dan de binnenkamer, daar waar een mens klemgezet wordt voor de Heer en buigt voor de Heer. Hier in Handelingen 2 stelt God zichzelf in het middelpunt van de gemeente. Hier, wanneer de Heilige Geest gaat werken in het leven van deze gemeente, is het ook een gemeente die in gebed eendrachtiglijk bijeenkwam. Hier in Handelingen 2 is het de Heilige Geest die deze gemeente richt op God en volgiet van God, zodat de mond overstroomt van God. En als je verder leest in Handelingen 2, wordt ook duidelijk wat het grondpatroon is geweest in het spreken van deze verschillende mensen. Al is Petrus de enige die letterlijk geciteerd wordt in zijn toespraak naar de mensen. Je mag in die toespraak van Petrus ook doorluisteren en horen hoe al die andere 119 personen gesproken hebben van God en van zijn werk. Ze hebben het werk van de Heere Jezus Christus centraal gesteld als de gezalfde van de Vader, die door zijn Vader gezonden werd in deze wereld. Ze hebben de mensen die om hun heen stonden gewezen op het enige nodige dat gekend moet worden. Ze hebben God verheerlijkt en groot gemaakt. En hem geprezen voor zijn machtige daden die hij voor hun oog en in hun hart heeft gewerkt. Weg bangheid bij Petrus, weg ongeloof bij Thomas. Weg schuchterheid bij de andere discipelen. Daar waar de Heilige Geest harten vervult, schept hij ook duidelijkheid in het spreken en maakt dat de woorden, ook de woorden van Petrus, klip en klaar zijn, niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn, zodat die scharen die daar staat en luisteren naar Petrus, door het woord van God voor God wordt geplaatst. Is dit die Pinksteren gemeente? God die het woord schiep. Door het woord hemel en aarde schiep. Die ook door hetzelfde woord herscheppend
gaat werken.
Hij gebruikt daarvoor een stem. Stem van een mens. Met een verschil met Genesis. Toen schiep God hemel en aarde door te spreken. De Heere zeide, daar zij licht en daar was licht. De Heere sprak en daar was het leven. Maar nu toont God zijn almacht. Door stemmen van stervende mensen te heiligen en in dienst te stellen van zijn werk. En zo herscheppen te werken onder de rest die het hoort. Pinksteren. God in ons. Opdat het ook zijn God door ons. Gericht op die ander. Ik kijk nog even voor de laatste keer naar de tekst, gemeente, en dan gaan we afronden. Kijkt u even met me mee. Daar staat, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken. Zet u even een streepje onder dat begonnen. Lucas suggereert daarmee, hier ligt nou het begin. Maar Lucas, wanneer stoppen deze mensen? Nou, deze mensen stoppen nooit meer. Ze begonnen te spreken. Ja, gaandeweg het lezen van handelingen lees ik van verschillende pogingen om deze mensen het zwijgen op te leggen. Sanhedrin komt een aantal keer bij elkaar in vergadering om die lastige discipelen de mond te snoeren. En ze zeggen het ook ten overstaan van het Sanhedrin, we kunnen niet zwijgen. Met andere woorden, al zouden we dat zelf willen, het kan gewoon niet meer. Waarom dan niet, Petrus en Johannes? Wel, ons leven wordt geregeerd door de Heilige Geest. Die heeft ons in beslag genomen. Die laat ons spreken. Hier op het tempelplein, straks voor het Sanhedrin, op een andere plaats in de kerken tegenover Romeinse soldaten, bij Lydia aan de oevers van een klein riviertje, in de gemeente waar de Heilige Geest ons brengt, in de wereld waar het woord van God moet klinken, maar we kunnen er niet meer van zwijgen. Het geeft de volheid aan van de Heilige Geest, gemeente. Deze mensen hier in Handelingen 2 vervuld worden met de Heilige Geest, geeft de Heilige Geest niet iets voor dat moment. En dan droogt de stroom weer langzaam op en verstilt de gemeente. Hier in Handelingen 2 wordt beschreven hoe de Heilige Geest, eerst in een klein stroompje, maar later steeds breder. En je hoort daar in de profetie van Ezechiël in vervulling gaat, uiteindelijk tot aan de uiterste einde der aarde. Dat woord van God laat doorklinken, de eeuwen door. Ze begonnen te spreken in Handelingen 2. Om te eindigen met spreken op de dag der dagen, als Jezus wederkomt. Op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Bepaalt ons dat ook niet vanmorgen bij onze geestelijke armoede? Mag ik dat eerst maar eens gewoon leggen in het midden van de gemeente? Gaat er nog een sprake van ons uit? De straten van Sliedrecht. Horen de mensen het. Grote daden van God. Spreken we naar uit. Spreken we mensen aan. Maar mag ik die vraag ook leggen aan u en mijn hart? Ik kijk toch ook met een schuin oog naar hen die de Heere mogen vrezen. Wanneer was het nou voor het laatst dat je goed van God sprak? Moet je nou diep graven in je geheugen en waar ligt dat dan aan? Dat het zo stil is op dit moment in je leven. Ligt dat nou aan de Heilige Geest? Denk eens terug aan die tijd van de eerste liefde. Toen zou je toch het dak op willen klimmen, of niet? Schaamde je toch nergens voor, mocht heel Sliedrecht weten hoe God je gevonden had en opgezocht had. Waar de Heer je uit had gehaald. En hoe hij zijn machtige werk in je leven had toegepast. En hoe klein je daaronder kon zijn. En met hoeveel gunningen, met hoeveel liefde, met hoeveel vrijmoedigheid de mensen om je heen daarop werden aangesproken. Denk de gemeente met dat ik dat zeg aan iets dat ik jarenlang meemaakte. En het was iemand in de gemeente waar ik stond. En mag ik het zo zeggen, deze persoon had het zo goed met zichzelf getroffen dat hij in zijn eigen waarneming, hij zei onbekeerd was, maar als het erop aankwam was hij de enige die bekeerd was in de gemeente. En daarom ging hij trouwens ook niet aan het avondmaal, want er zaten alleen maar bekeerde mensen aan. En in deze tijd, ja, er wordt zo gemakkelijk gerend en gevlogen naar het avondmaal, dan voel je natuurlijk ook niet thuis als je daartussen gaat zitten. Hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En God zet hem klem. Op een zaterdagmiddag dat ik bij hem op bezoek ging. De Heere was in die dag overgekomen. En naast hem lag een man. Nou ja, je kon in één oogopslag zien dat deze man toch wel heel anders in het leven stond dan mijn gemeentelid. Lang haar, tatoeages. Maar ik kwam binnen en ze waren in gesprek met elkaar. Onze vriend was vervuld van de Heilige Geest en sprak met deze man over God. En door omstandigheden moest hij langer blijven in het ziekenhuis. En hij kreeg de bijnaam van een aantal zusters, de evangelist. Ben je al een keer naar beneden gehaald met jezelf? Vervuld met de Heilige Geest. Zit je nog hoog in de boom? Mag ik dat ook eens zeggen tegenover u en mezelf, gemeente, als je nou de Heere mag kennen? Is dat ook niet de aanvechting en de bedreiging in het geestelijke leven? Die stroom van de Heilige Geest zo snel wordt ingedampt door andere dingen. Houdt Lucas 2 vers 4 ons dan vanmorgen ook niet de spiegel voor ze begonnen te spreken om nooit meer te stoppen? Met spreek. Niet omdat ze zo hoog bekeerd zijn. Maar omdat hun hart vol is van de Heilige Geest. En dat die volheid van de Geest dagelijks aangevuld wordt door het gebed tot God. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Dan krijgt Pinkster een blijvende betekenis. Dan gaat het woord de wereld in. Dan krijgt het woord ook gestalte en handen en voeten in de straten van Sliedrecht. Dan is het waar. En wil de Heer het ook geven, ook in 2018. Dat ook van onze gemeente gezegd mag worden. Ze waren vol met de Heilige Geest. En hadden genade bij heel het volk. Amen.